Nogmaals de mededeling namens de kerkraad. Volgende week zondag zal in de morgendienst het heiligavondmaal gevierd worden. In de middagdienst is een nabetrachting en dankzegging. Aanstaande woensdagavond 4 maart is de gemeenteavond, aanvang 7:45. Voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wel leven. De collecte, de eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte is voor de kerkelijke kassa en de derde collecte is voor de vervoerskosten naar reformatorisch onderwijs. Tot zover de mededelingen.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zo? Wat geest zo vlug, wat voor tong zo wel bespraakt, kunnen dat geheim melden. Derde vers van Psalm 40. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, dooreen te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. Vervolgens zingen we verder uit de 40ste psalm ter inleiding op de schriftlezing. Het vierde vers, brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Maar toen zeide ik, en dat is Christus, zie ik kom, o Heere, de rol des boeks, het woord van God, is met mijn naam vervuld. Vierde vers van Psalm 40, na de geloofsbelijdenis. Vervolgens willen we lezen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, 9e hoofdstuk, vers 21 tot en met vers 36. Lucas 9, vers 21 tot 36 is de schriftlezing.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. En hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden, zeggende, de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. En hij zeide tot allen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen, en zichzelf verliezen of schade zijn zelfs lijden? Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben, diens zal de Zoon des mensen zich schamen, wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en der heilige engelen. En ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen, degenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij het koninkrijk Gods zullen gezien hebben. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Jacobus en Johannes en klom op de berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En zie, 2 mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia. De welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu en die met hem waren met slaap bezwaard. En ontwaakt zijnde, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het geschiedde als zij van hem afscheiden, zo zeide Petrus tot Jezus, Meester, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1, niet wetende wat hij zeide. Als ze nu dit zeiden, kwam een wolk en overschaduwde hen. En ze werden bevreesd, als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende, Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En ze zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden.
Tot zover de schriftlezing. Tekstwoorden voor vanmiddag vindt u in het gedeelte dat is voorgelezen. Met name het gedeelte over de verheerlijking op de berg. Tekstversen zijn vers 30 en vers 31. Wij willen nu eerst de Heere aanroepen in onze gebeden. We willen daarin voorbeden doen voor onze zuster Meijer Baldé, die deze week geopereerd zou moeten worden aan een oog. We willen haar aan de Heere opdragen. Laten we bidden. Heer, als u ons opnieuw in uw huis nodigt, ook de 2e keer op uw dag, dan mogen we uw naam loven en prijzen, dat u de levende God bent, die ons ook vanmiddag weer wil opzoeken met uw woord. En dat u ook er een behagen in schept dat u door ons mensen gediend wordt. En Heer, dan bidden we u, laat het dan ook vanmiddag eredienst zijn tot uw eer, waarin niet allereerst wij aan onze trekken komen, maar waarin uw naam groot gemaakt mag worden. Heere, wil u daarom onze harten neigen, als uw woord opengaat, als we met elkaar verenigd zijn in gemeenschappelijk gebed. Laat dan onze harten allemaal meebidden. En als we de psalmen mogen zingen tot uw eer. Heere, wil dan ons horen. Niet om wie wij zijn. Maar wilt u onze gebeden en onze psalmen horen tot uw eer. Om Jezus wil. Wil daarom in ons midden zijn. Wil daarom met uw geest de rijen doorgaan en niemand van ons voorbij gaan. Maar laat uw woord toegesneden zijn op het hart van een ieder van ons. Toegepast worden door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Opdat het zijn effect niet zal missen in ons hart en in ons leven. Heere, wij bidden u. Wilt u alles wat ons hinderen kan wegnemen. Verstoor de werken van de Satan en wil ruim baan maken voor uw heilige evangelie. Opdat inderdaad van de jongste tot de oudste uw eer op het oog mag hebben. Uw lof mag zingen en uw naam mag prijzen. Heren, wij bidden u ook voor elkaar als gemeente. Wij danken u, Heren, voor het vele goede wat u wilt geven in ons midden. Wij leggen ook de noden en de zorg aan u voor. En in het bijzonder willen we aan u opdragen onze zuster Meijer Baldé. Wilt u haar gedenken als ze deze week geopereerd zal moeten worden aan haar oog? Laat dan haar geestesoog, het oog van de ziel, op u geslagen mogen zijn. Voor de operatie. Tijdens. En daarna. Heren, wij willen haar in uw handen leggen. Ook als ze naar de mens gesproken is overgeleverd aan de handen van artsen. Dat is toch niet het belangrijkste. Maar laat haar genade vinden in uw ogen en in uw hand geborgen zijn. Wil u zo ook een goede uitkomst geven van de operatie, zodat zij en wij allen uw naam daarvoor mogen danken. Heere, gedenk zo de hele gemeente. Gedenk de kleinste onder ons, de jongeren, de wat oudere jongeren en ook alle ouderen van de gemeente. Wil een ieder van ons gedenken. Laat het woord zijn kracht doen in ons hart persoonlijk en in de gemeente. En geef ook dat u de dienst van de broeders die u hier geroepen heeft, dat u die met uw zegen wil kronen. Gedenk de broeders diakenen, de ouderlingen en uw dienaar dominee van Gent. Wil hun werk zegenen en geven dat het vrucht mag dragen voor u. Gedenk ook gezin, de vrouw van uw dienaar. Wilt u hen hier ook geven in de gemeente wat ze nodig hebben. Opdat zij samen met de gehele gemeente ook uw lof mogen zingen. Heren, wil u uw vleugels over deze gemeente die uw gemeente is, uitbreiden. En geven dat wij hier in de kerk schuiling mogen zoeken onder uw vleugels. En dat de velen van buiten de kerk ook hier mogen komen om Israëls God te zoeken en te vinden tot zaligheid. Heren, zo roepen we uw naam aan. Wil u zelf horen en verhoren om uzelf, om uw lieve Zoon Jezus Christus willen alleen. Amen. Wij willen ter inleiding op de prediking zingen uit de 38e psalm, daarvan het 11e en het 5e vers, 15e vers, psalm 38 vers 11 en vers 15, die voorheen mij teer beminden en mijn vrienden wijken angstig voor mijn plaag. Dan kunt u denken aan de discipelen die terugwijken in het schriftgedeelte en ook het 15e vers, want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. U kunt uw gaven afzonderen voor de dienst aan de Heere en vervolgens zullen we deze psalm zingen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zevende vers van Psalm 89, na het amen van de prediking. Tekstversen zoals genoemd, Lucas 9, vers 30 tot en met 31. En zie, twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke, gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Geliefde gemeente, als je ergens een voordeur binnengaat, dan kom je in de meeste gebouwen allereerst in een grotere of een kleinere hal, gang. Ik denk, jongens en meisjes, als jullie thuiskomen, dan kom je ook eerst in de gang. Een plek waar je je jas op kunt hangen en je schoenen neer kunt zetten. We noemen zoiets ook wel met een mooi woord een voorportaal. Eerste stukje waar je binnenkomt voordat je eigenlijk verder komt in de woonkamer. Of zoals je hier is, het voorportaal, de gang binnenkomt voordat je hier in de kerkzaal komt. Je bent al wel binnen, maar nog niet op de plek waar je komen moet. De hal of het voorportaal, dat is nog maar het begin. En in Lucas 9, wat we gelezen hebben, daar gaat het niet over een gebouw. En toch kun je wel zeggen, je staat daar ook als het ware in het voorportaal. Of beter gezegd, hij staat in het voorportaal. De Heer Jezus staat, zoals wij in de gang staan, aan het begin. Zo staat de Heer Jezus hier aan het begin, voordat hij verder gaat. Waar is hij naar op weg? Hij gaat de weg van zijn lijden in. En dat begint in het evangelie van Lucas, hier in Lucas 9. Daarom hebben we dat eerste stukje erbij gelezen, dat hij zijn lijden aankondigt. Het komt steeds dichterbij. En hier in Lucas 9 zet de Heer Jezus met eerbied gesproken zijn voet over de drempel om het voorportaal van zijn lijden binnen te stappen. Daarom is het thema voor deze zondag in lijdenstijd Christus in het voorportaal. Drie gedachten. Het gesprek dat hij daar heeft. De weg die hij voor zich ziet. En het vooruitzicht wat daarachter ligt. Dus Christus in het voorportaal van zijn lijden. Het gesprek dat hij voeren wil. De weg die hem gewezen wordt. Het vooruitzicht dat aan het einde van die weg ligt. De Heer Jezus is met drie discipelen de berg opgegaan. Waarschijnlijk de berg Tabor in Galilea. Het zijn Petrus, Jacobus en Johannes. De drie die het dichtst bij hem staan. Wat gaat hij doen? Staat, hij gaat de berg op om te bidden. En jongens en meisjes, bidden, dat is natuurlijk, dan vouwen we onze handen. Dan buigen we onze knieën vaak ook. Omdat we voor de Heere verschijnen. Want bidden is met de Heere spreken. Tot hem spreken. Met hem spreken. En daarom zijn we altijd eerbiedig. Als we voor zijn aangezicht komen in het gebed. En toch mogen we alles aan de Heere zeggen. We komen in zijn nabijheid. En toch wil de Heere alles horen, mogen we ons hart voor hem uitstorten. En je zou kunnen zeggen, bidden is eigenlijk ook al een voorportaal binnenstappen. Is ook al alsof je in het eerste stukje mag komen, vlakbij de Heere in de hemel mag komen. Naderen tot God. Zo dichtbij laat de Heere ons komen als we net als de Heer Jezus bidden gaan. De Heer Jezus was ongeveer 8 dagen geleden in het stukje hier begonnen om tegen zijn discipelen te spreken over zijn lijden. Daar begonnen we te lezen bij de eerste aankondiging van het lijden. En hij had er vervolgens bij verteld dat het volgen van de Heer Jezus ook lijden met zich meebracht. Dat wie een discipel van de Heer Jezus wil zijn, ook zijn kruis zal moeten dragen. Want als iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij, die zal het behouden. Want er is alleen maar door lijden een weg naar heerlijkheid. Dat geldt voor de Heer Jezus. Dat geldt ook voor een ieder die hem volgen wil. Er is wel een belangrijk verschil, wat we zeker deze lijdenstijd in de gaten moeten houden. De meester gaat wel een andere weg dan wij. Hij gaat alleen de weg van het verzoenende lijden. Zijn lijden is betaling voor de schuld. En het kruisdragen van discipelen van de Heer Jezus is alleen maar volgen. Hem volgen op gepaste afstand. Want hij gaat voorop. Hij baant de weg. Zodat zij die hem volgen een gebaande weg mogen betreden. Ik dacht dat het Spurgeon was die prachtig zei. Wanneer wij de weg van het lijden gaan in ons leven, gaan we een pad dat ingewijd is door het bloed van de Heer Jezus Christus. Hij bereidt de weg. En wij lopen alleen maar de weg die hij heeft klaargemaakt. En let dan ook vanmiddag maar op de kosten van het lijden. Wat dat betekent voor jezelf. Want de Heer Jezus zegt, wie mij wil volgen, dat betekent jezelf verliezen. Het verloochenen van jezelf. Het kruisigen van jezelf. Maar nog meer, let ook op de kosten voor hem. Dan zul je zien dat hij het meer dan waard is om gediend te worden. Zo heeft de Heer Jezus met zijn discipelen willen spreken. Maar het eigenaardige, daar was geen plek voor. Keer op keer blijkt, je kunt de evangelie nalezen, dat er eigenlijk geen plek voor is in hun harten. Als de Heer Jezus zegt tegen ze, ik wil met jullie spreken, en hij begint te spreken over zijn lijden, dan is er wel plek voor het spreken over het koninkrijk, maar niet over het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Petrus had zelfs de Heer Jezus apart genomen en bestraft en gezegd, dat verhoede God. Er was geen plek. Want ze kunnen en ze willen de Heer Jezus niet begrijpen in zijn lijdensgang. En kijk, daar heeft u het beeld, wat u vast moet houden. De Heer Jezus staat alleen in het voorportaal van het lijden. Al aan het begin van zijn lijdensweg staat hij alleen. En dan begrijp je ook dat hij de berg opgaat om te bidden. Om zijn hart dan maar voor zijn vader uit te storten in het gebed. En daar hoort de Vader naar. En geeft ook antwoord. Want er komt eigenlijk een antwoord in ons tekstgedeelte op 3 manieren. Het eerste is wat je ziet dat er met de Heer Jezus zelf gebeurt. Het tweede is wie er bij hem komt. En het derde, en dat is pas aan het eind, wanneer er een stem uit de hemel komt. Allereerst wat er met de Heer Jezus zelf gebeurt. Hij wordt zelf verheerlijkt op die berg. Want terwijl hij bad op de berg, werd zijn aanblik, zijn aangezicht werd veranderd en zijn kleding begon helder wit te stralen. Zo wit, zeggen de andere evangelisten, als geen verf, kledingverf maken kan. Blinkend licht, zoals fel zonlicht. En het gezicht van de Heer Jezus straalt. Terwijl Christus op zijn knieën ligt, wordt hij met heerlijkheid uit de hemel overkleed. Hij krijgt een nieuw kleed over zich heen. En tweede, en daar valt de nadruk op, want Lucas zegt het, en zie, bij het tweede, 2 mannen die met hem spreken. ook twee mannen die verschijnen in heerlijkheid. Wie zijn het? Mozes en Elia. Twee bewoners die in de hemel zijn, keren voor een ogenblik terug naar de aarde. Twee mannen die eeuwen geleden leefden. Mozes leefde nog langer geleden dan Elia. Twee mensen die zijn weggenomen van de aarde, opgenomen zijn in de hemel. En voor even keren ze terug. Voor deze zeer bijzondere gelegenheid dat Christus met zijn lijden begint. Want deze twee mannen zijn ook het antwoord op het gebed van de Heer Jezus. Zij komen wel om met hem te spreken over zijn lijden. Met de discipelen was dat niet mogelijk. En daarom zendt God deze twee uit de hemel. Om het gesprek wat de Zoon met de Vader heeft gehad over zijn lijden. Nu ook met twee mensen te kunnen voeren. Kijk, en dan wordt meteen ook duidelijk wat de toepassing voor ons is. Eigenlijk heel eenvoudig. Kinderen kunnen het begrijpen vanmiddag. Als de Heer Jezus wil spreken over zijn kruis, over zijn lijden, luisteren wij dan? Heel eenvoudig, kan de Heer Jezus het vanmiddag met jou, met u, over zijn lijden hebben en de betekenis daarvan? Hebben we daar oor voor? Luisteren we dan? Want de Heer Jezus wilde daar niet over spreken omdat hij bijvoorbeeld zijn hart moest luchten. Nee, hij sprak met zijn discipelen en hij wilde spreken met zijn discipelen over zijn lijden, opdat ze zouden weten wat zijn werk is. En opdat zij, en dus ook wij, zouden weten wat hij voor hen zou doen. En kijk, dan wordt het pijnlijk. Omdat juist bij de discipelen geen plek was. Juist als Christus aan het begin van zijn grote werk staat, bij het binnengaan van het voorportaal, blijken ze te slapen, vers 32. Zoals ze ook aan het einde, als Christus de lijdensgang naar het dieptepunt nadert, in de nacht van Gethsemane, slapen. En juist ook rondom de aankondigingen van het lijden, zoals hier aan het begin in Lucas 9, en zelfs tot aan het laatste Pascha toe, zijn ze meer bezig met zichzelf dan met hem. Zelfs daar spreken ze nog, en zoals ook hier in Lucas 9, vers 47, over de vraag wie van hen de meeste is. Zichzelf verloochenen. Jezelf verliezen is waar de Heer Jezus het vanmiddag met jou, met u over hebben wil. Dat komt dat ze er geen oren voor hebben, omdat die discipelen wel een koninkrijk willen in de weg van de heerlijkheid, maar niet in de weg van het lijden. En wij staan ook de Heer Jezus in de weg. Als er geen lijden, geen ruimte is voor een lijdende Christus in jouw leven. Als we geen behoefte hebben aan de gekruisigde. En als we er langzamerhand moe van worden. En het saai vinden. Als het over hem gaat. Zijn kruis en zijn bloed. Want daar wil hij ons op wijzen. En de apostel Paulus schrijft later in zijn brieven dat hij zich voorgenomen heeft niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook hij wil het er met de gemeente van het Nieuwe Testament over hebben. Zodat hij voor ogen geschilderd wordt. Zodat in zicht komt dat er redding is voor verloren zondaar. En is er voor hem geen plaats in ons hart, dan is er dus geen plaats voor de genade. En het gevaar is, ook vandaag, dat we wel een evangelie van glorie willen, van overwinning, van groter worden, van groeien, van de meeste zijn. Ook als we dat vermommen met vroomheid. Maar als het onder de streep een boodschap is die je hart geen pijn doet. Die niet uitdraait op jezelf verloochenen en jezelf verliezen. Wel Jezus, maar geen kruis. Wel natuurlijk dat het weer goed zit tussen God en mij. Maar geen bloed. Wat zou het Heer Jezus een verdriet hebben gegeven? Dat hij juist in de kring van zijn discipelen, zoals we zongen, mijn teer beminden, dat er geen oor is voor het boodschap van het kruis. En dat betekent, juist als Christus begint aan zijn lijdensweg, in het voorportaal van zijn lijden, wordt zijn lijden vooral verzwaard. Niet eens door Pilatus, die is er niet. Niet door Herodes. Niet door Farizeeën. Maar verzwaard door zijn eigen discipelen. Dat doen ze hem aan. En wij doen het hem aan. Wanneer er weinig of geen plaats is voor de boodschap van het kruis. Dan leren we namelijk niet onze eigen verlorenheid zien. En we zien ook niet de ruimte die er is bij de Heer Jezus Christus. Die juist ook in zijn lijdensweg aan alle kanten openbaar wordt. En de beste toepassing, als jij nou ook zegt, dat vind ik erg, dat de discipelen niet luisterden. De beste toepassing die je nu direct in de praktijk kunt brengen, is dat je nu wel luistert. Om hem te horen. Over zijn lijden. En dat is de tweede gedachte, de weg. Want die andere twee, Mozes en Elia, met hen kan de Heer Jezus wel spreken over de weg van zijn lijden. Ook al staat er geen woordelijk verslag in dit gedeelte. Lucas vertelt ons precies genoeg, meer dan genoeg zelfs, om daar toch genoeg van te leren. Want waar spraken ze over? Vers 31 zegt zij, tweede helft van het gedeelte, de welke gezien zijn die in heerlijkheid zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Zij zeiden, dus zij spraken over zijn uitgang te Jeruzalem die hij volbrengen zou. Dat betekent ze spreken met elkaar over zijn uitgang, zijn sterven, zijn lijden dat in Jeruzalem zou gebeuren. En nu zit jij misschien al een poosje af te vragen, waarom zijn dat eigenlijk Mozes en Elia? Er zijn toch in de hemel nog veel meer die met de Heer Jezus kunnen spreken over zijn lijden. Misschien zelfs nog wel degene die nog beter kunnen spreken. Zou bijvoorbeeld niet Jesaja, als hij uit de hemel zou komen en hier op de berg zou verschijnen, met de Heer Jezus kunnen spreken over de profetieën van de lijdende knecht? En zou bijvoorbeeld David niet ook verschijnen kunnen en met hem kunnen spreken over de psalmen die spreken over het lijden en over de psalmen die spreken over de opstanding en de verheerlijking van de grote koning? Waarom eigenlijk Mozes en Elia? Er zijn eigenlijk verschillende redenen dat het Mozes en Elia zijn. En ik kan dat vanmiddag niet eens allemaal uit de doeken doen. Alleen het belangrijkste. Laat allereerst dan maar duidelijk zijn dat deze twee, het zijn er maar twee, maar ze vertegenwoordigen alle vromen uit het Oude Testament. Alle voor wie sterven een eeuwige zaligheid werd. En Mozes en Elia vertegenwoordigen ook de wet en de profeten. Mozes hoort bij de wet en Elia is naar de maatstaven van het de Joden de grootste van de profeten geweest. Wet en de profeten, dat is een aanduiding voor het hele Oude Testament. Wet, gedeelte en alle profetenboeken. Het hele Oude Testament, zo mag je het zien, in de persoon van Mozes en Elia, komt spreken met de Heer Jezus over zijn lijden vanuit de schrift. En wat zeggen ze dan? En wat denk je? Dan moeten we weer op Mozes en Elia letten. Want Mozes en Elia zijn allebei op een bepaalde manier middelaar geweest tussen God en mens. Wat is dat, jongens en meisjes, een middelaar? Zit het woordje midden in? Een middelaar is iemand die midden tussen twee anderen staat. De middelaar is degene die tussen God en mens in kan staan. Iemand die in de kloof, in de bres kan staan. De breuk die er is tussen de heilige God en ons zondige mensen. Om te verzoenen, om de weg weer open te leggen, om de weg weer vrij te maken. Nou, dat was Mozes geweest, een middelaar, tussen God en mens in. Zijn hele leven, die lange woestijntocht lang. En ook hij was op een berg, in de woestijn Sinaï, op de berg Sinaï. Juist toen hij de wet van de Heere ontvangen had. En het volk onderaan die berg afgoderij heeft gepleegd met een kalf. En dan gaat Mozes inderdaad als een middelaar in de bres staan tussen God en zijn volk. Hij gaat ook bidden op een berg. Daar worstelt hij met de Heere om het behoud van dat volk. En hij bidt dan een gebed aan de Heere of hij de zonde wil vergeven. En in dat gebed biedt hij zelfs zichzelf aan de Heere aan. En hij zegt: Heere, delgt u mij maar uit uw boek. Maar laat het volk leven. Schrap mij maar uit het boek van het leven. Opdat het volk genade in uw ogen zal vinden. En vergeving zal ontvangen. Kijk, en dat is prachtig. Of niet dan? Mozes, die zo bewogen is met dat volk, biedt zichzelf aan de Heere aan als offer. En toch verhoort de Heere dit prachtige gebed niet. Tenminste niet op de manier zoals Mozes dat zegt. Want Mozes is niet volmaakt en Mozes kan niet aan de Heere voldoen. Hij kan niet waarmaken wat hij aanbiedt aan de Heere. Want ook hij is een kind van Adam. Mozes is dus de middelaar die verzoening wilde doen. Maar hij kon niet de passende betaling leveren aan de Heere. Mozes smeekte wel de genade van de Heere af. Maar hij kon niet het recht geven wat daarbij hoorde. Genade door recht kon hij niet bieden. Hij is uiteindelijk onmachtig. Hij is niet de uiteindelijke middelaar die werkelijk betaling zou geven. En dan die ander. Elia. Die ging van de ene berg naar de andere. Die ging van de berg Karmel naar de Sinaï. Elia, jongens en meisjes, dat was diegene die het volk voor de keuze stelde. Als de Heere God is, volg dan hem na. En als Baal God is, volg hem dan na. En toen heeft het volk het uitgeroepen, uit alle kelen tegelijk. De Heere is God, de Heere is God. En toch veranderde er niet veel. Even later moet Elia vluchten, omdat Ahab en Izebel niet veranderd zijn. En het is ook niet veranderd in Israël. Elia vlucht naar de woestijn en komt ook bij de berg Sinaï, waar Mozes geworsteld heeft om het volk. Daar komt Elia ook. Moedeloos. En dan klaagt hij tegen de Heere uit. Het wordt nooit wat met Israël. Hij klaagt ook het volk aan bij de Heer. En eigenlijk zegt hij tegen de Heere: Heer, hou er maar mee op. Maak maar een einde aan dit volk. Want het zal nooit iets anders doen dan uw naam onteren. Ze zullen altijd uw recht krenken. Het is onbegonnen werk. En misschien zit jij nou wat te luisteren. En je bent nog eens met Elia ook. Het is onbegonnen werk, Heer. Want er is ook met mij geestelijk geen land te bezeilen. Maar bij het gebed van Elia beeft je hart. Want waar moet dat op uitlopen? Elia gaat als middelaar helemaal aan de kant van God staan. En hij vraagt wel om het recht van God. En het zou ook rechtvaardig zijn als de Heer een einde eraan maakt aan dat volk. Ja, zeg het nou eens. Zou het ook rechtvaardig zijn als de Heer er een einde aan maakte aan mijn leven? Maar Elia is in zijn wanhoop vergeten dat hoewel de Heer recht heeft om er een einde aan te maken, dat deze rechtvaardige God er een behagen in vindt, zijn vreugde in vindt, om genade te bewijzen. Elia vraagt wel om recht, maar daardoor dreigt de poort van de genade dicht te vallen. Ook voor hemzelf. Want als God op deze manier recht zou doen, dan is er geen verzoening. En zo zie je Mozes en Elia samen. Mozes die aan de kant van Gods genade ging staan, maar aan het recht niet voldoen kon. En Elia die aan de kant van Gods recht ging staan, maar aan Gods genade niet meer toekwam. En zo zeggen Mozes en Elia samen. En het hele Oude Testament zegt hier samen op deze berg. Dat iemand anders middelaar moet zijn. Dat zij allebei onmachtig zijn om werkelijk tussen God en mens in te staan. Eentje moet er komen die wel door het recht genade kan bewijzen. En daar spreken ze met de Heer Jezus over. Over de weg waarin de Heer Jezus zal gaan staan in de kloof, in de breuk tussen God en mens. Als Elia aan de kant van Gods recht en tegelijk als Mozes aan de kant van Gods genade. Om genade door recht te doen. Want hij zal zeggen, als Mozes, delg mij maar uit uw boek. Reken maar met mij af. Reken niet met mijn volk, maar reken met mij, uw geliefde zoon, af. Laat op mij het oordeel, de volle toren van God maar vallen, wat op het volk had moeten vallen. Want hij heeft al gesproken in de eeuwigheid en we hebben het gezongen, Psalm 40. Zie, ik kom om uw wil te doen, uw genade en uw recht. Ik kom aan uw recht voldoen, om de genade vast te maken. Hij is de middelaar die door het hele Oude Testament en ook door het Nieuwe Testament niet minder aangewezen wordt. Gebrekkig voorafgebeeld in Mozes en in Elia. Ze spreken met hem over zijn uitgang, zijn heengaan, zijn sterven. Vanuit het open einde in het Oude Testament. Mozes en Elia zeggen samen, ik heb het niet gekund, maar u kunt het. En u bent de aangewezene. En wat denk je? Zouden Mozes en Elia hier met tegenzin over gesproken hebben? Of zouden ze graag met de Heer Jezus gesproken hebben over het feit dat Hij het was die ook voor hun de verzoening zou doen? Zou jij er ook graag met de Heer Jezus over willen spreken? Dat Hij het is die verzoening kan doen. Ook voor jouw hart. Omdat je belang bij hebt gekregen. Want jij bent ook onmachtig, niet in staat om jezelf te redden. Het kan zo niet verder. Een ander moet komen. Een ander moet tussen mij en de Heer in gaan staan. Om te verzoenen door te voldoen aan het recht. En mag ik u dan op een detail wijzen wat bijzonder troostvol is. Gaat in de vers 31 staat er dat ze het hebben over zijn uitgang. Als u naar Zinnenstatenvertaling voor u heeft, daar staat zijn heengaan. En toch is dat iets minder juist. Zijn uitgang. Dat is het woordje in het Grieks exodus. Dat is de uittocht uit Egypte. Dat noemen we ook de exodus. De uitgang uit Egypte. Zoals Israël uit Egypte uittrok. Een uittocht die een bevrijding was. Zo staat er hier van de Heer Jezus dat Hij uitgaat. Dat Hij een exodus, een uittocht heeft. Niet omdat Hij bevrijd moest worden, maar Hij gaat die uittocht zelf, de bevrijding zelf bewerken. En hoe smartelijk is die weg? Hij gaat inderdaad Jeruzalem uit. Wordt uitgeworpen buiten die stad. Zijn uitgang uit het leven is een sterven. Sterven als een uitgestotene. Uitgesloten worden uit de gemeenschap met mensen. Uitgestoten ook, en dat is het ergste, uit de gemeenschap met zijn vader. Want zonder zijn uittocht, zonder zijn exodus, is er voor ons geen uittocht, geen redding mogelijk. Door zijn uitgang in lijden, is er een uitgang, een ontsnappingsdeur in genade. Daarom sprak de Heer Jezus met zijn discipelen graag over zijn lijden. Omdat zijn uitgang hun uitgang zou worden. En ze begrepen het niet. Mozes en Elia begrijpen er iets van. En ze spreken ook met hem over het moeten. Want zou er ooit genade door recht zijn, dan moet hij die uitgang in Jeruzalem volbrengen. Die uitgang moest tot het laatste toe volbracht worden. Voor de zonde moest tot het laatste toe geboet en gebloed worden. Alleen zo is er voor een ieder die gelooft ook werkelijk een uittocht, een ontsnapping aan de dood. Een ontsnapping uit de slavernij van de zonde. Want het is een uittocht uit het slavenhuis, zoals Israël onder de slavernij van de farao vandaan gered werd. Zo is ook zijn uittocht die hij ons wil geven. Ontsnapping uit het slavenhuis, uit de slavernij van de zonde. Want dat is het toch, zonde. Dat is slavernij. Dat is, ja, dat is toch ook jouw nood. De nood van je zondaars bestaan. Dat je slaaf van de zonde bent. Gevangene van de duivel. En dat hij ook ons leven zet in een voorportaal. Dat het gevangenhuis van de duivel, het leven in de zonde, een voorportaal is naar de eeuwige dood. En wie zal ons bevrijden? Wie zal ons net als Mozes, nee, als meer dan Mozes, werkelijk van de zonde, werkelijk van de duivel en werkelijk van de dood bevrijden? En daar is de middelaar, die zelf de weg van de dood ging. Zijn uittocht. Zijn uitgeworpen worden door mensen. En zijn uitgeworpen worden, zijn buitengesloten worden door de hemel. Het was zijn uittocht, die was een tocht door de buitenste duisternis en de godsverlatenheid heen. Hij is het antwoord op de bange vraag van iemand die zegt: maar ik lig gebonden in banden van de dood. Die het oordeel van God erkent over zijn eigen leven. Heer, het is rechtvaardig als u ook mij weg zou doen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Heeft de Geest ook jouw ogen daarover geopend? Vraag hem erom. Opdat je niet als een blinde, opdat je niet doof, opdat je niet verdoofd doorleeft. Dan ga je roepen: is er nog een uitweg? En hier zie je het. Ja, God zij dank. Een uitweg, een uitgang, een uittocht, een exodus van Christus die Hij volbrengt. En dat brengt bij de laatste gedachte het vooruitzicht wat dat oplevert. Want het is wat geweest voor de Heer Jezus. Hij staat in het voorportaal van zijn lijden. De hele lijdensweg ligt voor hem. En hij heeft gesproken over wat dat betekent, eruit gegooid worden. Toch is hij gegaan. Even verderop staat er in hoofdstuk 9 vers 51 een belangrijk tekstvers. Staat namelijk in vers 51. En het geschiedde als de dagen zijner opneming vervuld werden. Zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Zoals een schip dat zijn steven wendt, zijn roer omgooit. En de boeg draait naar het doel toe. Zo is het gevolg van de verheerlijking op de berg. Dat Christus zijn aangezicht richt naar Jeruzalem om uitgeworpen te worden, om te lijden, om te sterven. Je ziet hier dat de Heer Jezus vastberaden de lijdensweg gaat. Want Christus moest lijden en sterven. En hier zie je het, hij wilde het ook. Rijke troost voor een ieder die de Heere vreest. Rijke troost voor een ieder die het bij deze Christus zoeken gaat. Pleitgrond om de Heer Jezus hierop aan te grijpen dat hij wilde en dat hij ging. Die ook een exodus, een uitgang nodig hebben gekregen. Hij ziet het kruis voor zich. Heeft erover gesproken vanuit de details van het Oude Testament. En gaat vastberaden. Want alleen hij zal kunnen redden. Mozes niet. Elia niet. En daarom kreeg ook de Heer Jezus troost in het vooruitzicht dat hij zag. Want heb je het eenmaal gehoord waar deze drie over spraken? Dan kun je het meteen begrijpen waarom dit de berg van de verheerlijking is. Waarom dit lijden begint met deze verheerlijkte gestalte. Stel je dat even een moment voor. In vers 31 staat dat Mozes en Elia verschenen in heerlijkheid. Ze brengen iets van de hemelse glans mee van voor de troon van God. En de biddende Christus werd ook met die glans bekleed. Stralend, helder wit. En dat is een onvoorstelbaar schouwspel geweest. Vooral als je bedenkt dat het waarschijnlijk midden in de nacht is geweest. Je kunt dat afleiden uit het feit dat de discipelen liggen te slapen. Maar vooral ook dat er in vers 37 staat dat ze de volgende dag van de berg afkomen. Het zal dus midden in de nacht zijn geweest. Maar nog groter dan die glans is dat er hier twee hemelbewoners verschijnen. Dat betekent, hier staan twee verloste zondaren weer terug op de aarde, tijdelijk. En ze spreken met de Heer Jezus over zijn lijden. Dat is, ze spreken met hem over zijn sterven, over zijn bloed. Dat de grond is onder hun zaligheid. Zij staan hier te stralen als verloste zondaar. Op grond van het lijden en sterven dat de Heer Jezus nog zal doen. Wat denk je of ze er graag over gesproken hebben? Ze spraken met hun heiland, hun verlosser, over de verlossing die hij voor hen tot stand heeft gebracht. Want ze zijn gekocht op afbetaling. Ze hebben hun heerlijkheid al als een vooruitbetaling ontvangen. De rekening moet nog voldaan worden. En toch hebben ze de zaligheid al ontvangen. Ze zijn gekocht op de afbetaling die volgen zou op Golgotha. En door dat gesprek is de Heer Jezus ook bemoedigd. Want zeker, hij is de aangewezige. Hij is degene die het zal moeten doen. Maar hoe donker ook die weg van het lijden voor hem zal wezen. Het zal niet te vergeefs zijn. Dat ziet hij hier voor zich in levende lijden. Hij ziet hier de opbrengst van de weg die hij gaan zal. Want als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Twee nog maar. En straks met hemelvaart. En straks nog later, op de dag van het laatste oordeel. Ziet hij ze daar staan, de scharen die niemand tellen kan, gekocht, hoofd voor hoofd, door zijn bloed. Ze hebben er weet van. Zij plukken de vruchten van. Daarom spreken deze twee maar niet algemeen over hoe het ongeveer in elkaar heeft gezeten, het lijden en het sterven. Maar doorleefd, omdat hij hun verlosser is. In het voorportaal van het lijden krijgt Christus uitzicht op de heerlijkheid die achter het kruis ligt. Hij heeft, zegt de Hebreeënbrief, vanwege de heerlijkheid die hem in het vooruitzicht gesteld werd, het kruis verdragen en de schande veracht. Dat wil zeggen, en dat straalt hier ons toe vanuit de tekst, hij ging om de zaligheid van Mozes en Elia af te betalen. Hij ging om voor elk van de zijnen de volle prijs te betalen. En ook jij, ook u kunt het hier zien, op de berg van de verheerlijking, dat een ieder die in Christus gelooft, die achter zijn bloed schuilen komt, werkelijk verlost zal worden. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Integendeel, zij zullen ontwaakt God in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Werkelijk, gezien al op de berg. En nou zie je het hele plaatje. Het voorportaal van het lijden van Christus, waar de weg uitgestippeld wordt, is tegelijk voorportaal van de hemel. Want hier zie je het al vooruit, in het klein, hoe het zijn zal. En als gouden de portalen zijn, hoe zullen dan de zalen zijn? In welke grote heerlijkheid zal ik dan binnengaan? Indien van goud de gangen zijn, hoe groot moet mijn verlangen zijn die zalen in te gaan? Daarom vraag ik u nogmaals, is er plaats voor de Heer Jezus als hij spreken wil over zijn lijden en over zijn sterven? Voor alle die waarde hebben gezien in het kruis van Christus, die het kruis nodig hebben gekregen voor hun eigen dood, die zeggen, ik heb een exodus, ik heb een ontsnapping aan de slavernij van de zonde nodig. Voor die is er namelijk plaats, niet maar in de gang en niet in het voorportaal, maar in het huis des Vaders met zijn vele woningen. Daarom klinkt op deze berg der verheerlijking met macht de stem uit de hemel aan jouw adres. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Amen. Laten we danken en bidden. Heer, aan het einde van deze dienst komen we uw naam ootmoedig dankzeggen. Omdat u vanaf het begin van uw lijden al alleen hebt gestaan. En er geen plek voor was voor de boodschap van uw kruis. En o God, maak het dan in uw kring van discipelen van vandaag anders door genade. Dat wij wel oor hebben voor deze boodschap. En oren hebben naar deze boodschap. Omdat we niet zonder kunnen. Omdat voor ons anders ons leven eindigt in de slavernij. En in de eeuwige dood. Maar Heer, hoe zalig is het volk dat naar de stem van uw evangelie hoort. Dat uw zoon, uw geliefde zoon, hoort. Ook als hij spreekt, juist als hij spreekt over zijn kruis. Dat een volkomen verzoening is. De loskoop uit de slavernij van de zonde. De redding uit de macht van de duivel. En de verzekering van het eeuwige leven. Om eenmaal net als Mozes en Elia. Stralend, verheerlijkt en zonder zonde. Voor uw troon te mogen verschijnen. En u te mogen dienen in alle eeuwigheid. Heer, u wil dan alles van ons geven. Dat wij nu al spreken over het bloed. Met elkaar, maar vooral veel met u spreken in het gebed over het bloed van uw zoon. Daarop pleiten, opdat we straks in alle eeuwigheid ook van dat bloed mogen zingen met de schade die niemand tillen kan. U bent waardig te ontvangen alle lof, alle dank, alle eer, alle kracht en alle aanbidding. Want gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. Heere, spreek ons daar nog over. Zondag aan zondag, dag aan dag. Opdat wij door dat bloed nu mogen leven. En straks eeuwig mogen zingen tot eer van het Lam. Gedenk in ieder van ons, ook als we de nieuwe week zijn binnengegaan. Sterk ons bij de roeping die wacht. Thuis, op het werk, op school of anderszins. En geef hier dat deze lijdenstijd er veel aandacht mag zijn voor uw zoon. Dat bidden we u, Heere. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit de lofzang van Maria, van het derde vers. Hoe heilig is zijn naam en laat daarom ook volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten. Derde vers van de lofzang van Maria. Ga heen in vrede, draag met u de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.